vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goedendag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Een podcast over brandwonden. Wat heeft nut? Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Annabeth de Vries. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Annabeth, jij bent brandwonden- en kinderchirurg en je bent ook hoogleraar kinderbrandwondenzorg aan de Universiteit van Amsterdam. Jij bent de eerste hoogleraar op dit vakgebied en je bent verbonden aan het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.
Klopt allemaal.
Nou, we gaan het hebben over wat heeft nut. Dat is op een aantal onderdelen waar de huisarts echt kan bijdragen. Nou, we gaan het hebben ten eerste over wat zijn vaak voorkomende oorzaken en wat kan je daarin doen. Want ja, hierbij is echt voorkomen is echt beter dan genezen. Dan de eerste hulp bij brandwonden. Vervolgens wel of niet verwijzen. En behandeling en komen we echt terug op die preventie daarna. Nou, Annabeth, heel belangrijk onderwerp. Laten we eens beginnen bij de veel voorkomende oorzaken van brandwonden. Daar hebben we heel onderzoek naar gedaan. Vertel eens.
Ja, het is heel duidelijk dat kinderen vooral oververtegenwoordigd zijn qua brandwonden. En als ik inzoom op de populatie die wij in de brandwondencentra zien, dat zijn natuurlijk de meest ernstige brandwonden. 2/3 is kind en ongeveer 2/3 daarvan is onder de 5 jaar. En daar hebben we heel specifiek naar gekeken. Dus we hebben een jaar lang alle kinderen onder de 5 jaar die behandeld zijn in de 3 brandwondencentra heel uitgebreid in kaart gebracht. En dan zie je over alle jaren heen ook dat de piek zit in een kinderen van net een jaar oud. Dus zeg maar 10 tot 16 maanden. Dus de kinderen die net kunnen gaan lopen, zich optrekken aan een tafel. Ja. Met een heetwaterverbranding. Dat is verreweg de meest homogene groep bij ons.
Dat is ook echt de leeftijd dat je het ook nog niet doorhebt dat ze kunnen gaan lopen. Precies. En ineens kunnen ze lopen.
Ja, ja. Precies. Ja. En dat hoor je ook terug. Ja. Ik had niet verwacht dat hij er al bij kon. Of, ja. Dus dat is verreweg de grootste groep. Maar je hebt nog meer risicogroepen natuurlijk. Als we bij kinderen blijven, dan zijn het de net 10-jarigen die fikkie gaan stoken of vuurwerk afsteken. Dat is 10 tot 14 jaar, met name jongetjes, categorie 1 vuurwerk. En we hebben incidenteel van die risico dingen, groepen, zoals kruikgebruik, kruiken die kapot gaan.
Of, en bij de baby'tjes?
Ja, kruiken die bij de baby gelegd worden, waarvan je denkt als je even voelt, oh, kan wel. Maar een langdurig contact bij juist baby'tjes die een dunnere huid hebben, ja, waardoor een brandwond sneller ontstaat. Ja, worden nog wel eens slachtoffer ervan. Ja. En nu hebben we het steeds over kinderen, maar volwassenen heb je ook wel specifieke risicogroepen. Ten eerste psychiatrische patiënten. Is een groot deel van onze volwassen populatie zijn psychiatrische patiënten. En dat heeft dan weer te maken met of dat het automutilatie is, of tentamen suïcide, of door intoxicaties ontstaande brandwonden. Oh ja. Dus dat is een belangrijke risicogroep. En je hebt natuurlijk specifieke brandwonden die passen bij iets wat ontstaan is en wat je vaak ziet. Bijvoorbeeld bij een kacheltje waar bioethanol op gegooid wordt, wat een steekvlam geeft. Vaak een oppervlakkige brandwond in het gelaat. Even denken, wat zijn nog meer specifieke.
Bij de oudere mensen ook?
Ja, oudere mensen zeker. Goeie, dat is een andere belangrijke populatie. En dat komt natuurlijk omdat mensen wat trager reageren. Waardoor je vaak, bijvoorbeeld een bekende is een bejaarde die met een synthetische duster het gasfornuis zit. En waar de duster vlam vat. En waarbij ze dan wat traag reageren en die krijgen een hele diepe okselverbranding. Dat is een. Wel, de laatste tijd gaat iets beter. Dus misschien zijn het. Daar hebben we namelijk ook preventie op gevoerd. Misschien heeft dat wel goede gevolgen. Want dat zijn nare verbrandingen hoor. Heel diep. En in de oksel, waarbij je natuurlijk bij het litteken, van het litteken, functionele klachten kan overhouden.
Ja. Dus is het ook goed om dat inderdaad weer te beseffen. Hè? Die reactiesnelheid van ouderen gaat achteruit.
Zeker.
Dus, dingen die dan met het gas of zo gebeuren. Ja.
Ja, heel duidelijk.
Ja. En je zei ook categorie 1 vuurwerk.
Ja. Het kindervuurwerk.
Ja,
ja. Ja, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. We hebben gekeken in de afgelopen 5 jaar wat wij in de centra behandeld hebben. Of eigenlijk in Beverwijk specifiek. En dat zijn dus nou bijna allemaal jongetjes tussen de vooral 10 en 14 jaar. Die met name categorie 1, maar ook wel iets hogere categorieën vuurwerkletsel hebben opgelopen. En dat zijn kleine, maar diepe brandwonden. Vaak bij, want ze zijn allemaal geïnterviewd. Een van de promovendi, die hebben 35 jongens geïnterviewd. Heel diep ingegaan op hoe het is ontstaan. Dan is het toch vaak net anders gebruikt dan de bedoeling was. Ja, ja. Of stampen, hè? Dat was die TikTok-challenge. Oh, ja. Dus stampen op het vuurwerk, waarbij ze dus een hele specifieke diepe brandwonden aan hun voetzolen hebben. Dat gaat gewoon door die sneakers heen. Of in de kraag, doordat ze naar elkaar toe gooien. Dat geeft dus diepe brandwonden, dan wel in de hals, dan wel op de rug. En dat zijn van die brandwonden die echt wel subdermaal zijn, centraal. Dus die moeten in 1/3 van de gevallen hebben ze dan geopereerd. En bij die interviews hadden we een aantal vragen. Dus ten eerste hoe ze alles hebben ervaren. Zowel de pijn als verbandwissel, de operatie. En hoe ze onze zorg hebben ervaren. Maar ook wat het nu nog betekent voor ze, dat littekend hebbend. En wat het gevolg op het vuurwerkgebruik is. Daar waren we vooral heel benieuwd naar. En eerlijk gezegd vonden ze het allemaal meevallen en vonden ze het ook wel stoer soms, zo'n litteken. Ja. Wel wisselend hoor, want sommigen werden wel gepest en hebben er ook therapie voor gehad. En het vuurwerkgebruik is bijna iedereen gebruikt nog steeds. Zelfs soms dezelfde avond nog, waarbij meerdere moeders aangaven van oh, had hij maar wat meer eraan overgehouden, dan had hij dat misschien niet meer gedaan. Maar wat ze wel zeggen, is dat ze het veiliger gebruiken. En wat ik net al zei, dat het vaak toch op een manier afgestoken is wat niet hoort. En ze geven aan dat ze dat wel nu veiliger doen. En dat hebben we dan weer meegegeven. En dat is fijn aan dat korte lijntje naar de Brandwondenstichting. Van misschien moeten we daar dan op inspelen. Hè, want het is blijkbaar zo aantrekkelijk dat het niet doen is geen optie. Dus laten we ze dan leren het veilig te doen, zodat het in ieder geval niet tot brandwonden leidt.
Ja, ja, ja. En reageren jullie dan nog op die TikTok-challenge daaronder?
Ja.
Wat doe je daarmee?
Nou, volgens mij is dit keer het Jeugdjournaal bij ons geweest, naar mij toegekomen. Met de vraag, kan je daar iets op zeggen? Dus daar hebben we in gewaarschuwd. Maar goed, dat is dan het Jeugdjournaal. Veel beter zou je natuurlijk het TikTok kunnen gebruiken. Dus eerlijk gezegd waren we van plan om daar iets op te posten. Maar dat is het. Hij heeft het niet gehaald. Hebben we niet gedaan uiteindelijk. Maar dat zou natuurlijk beter zijn.
Ja. Ja, en jullie hebben ook onderzoek gedaan naar de risicofactoren voor brandwonden. Maar volgens mij is dat dan specifiek voor die jonge groep onder de 5?
Ja. Ja, die studie hebben we inderdaad ook gekeken naar welke gezinnen het voorkomt. Mm-hmm. Dat bedoel je?
Ja.
Ja, dus we hebben het ongeluk helemaal in kaart gebracht, maar ook in wat voor gezin het gebeurt.
Ja.
Dus leeftijd, broertjes, zusjes, opleidingsniveau, van alles. En dan blijkt dat er 3 risicogroepen zijn. 1, gezinnen met meer dan 2 kinderen. 2, lage sociaal-economische klasse. En 3 is ouders met een migratieachtergrond. Ja, waarbij ik dan vooral denk van dan doen we dus in die groepen de preventie niet goed genoeg. Hè, blijkbaar is er een risico dat er vaker brandwonden opgelopen worden. Maar daar moeten we dus vooral de preventie bij hen aan laten komen.
Ja. Ja, en we hadden het net natuurlijk veel over vuurwerk. Maar dan moeten we wel weer even terugdenken naar die andere oorzaken van die jonge kinderen onder de 5.
Ja.
Waarbij, dus het theewater. Een kind kan al bij de tafel, terwijl je dat niet doorhebt, trekt een kop thee over zich heen.
Ja.
Ik heb het zelfs gezien, mijn stage in de brandwondencentrum, toen ik nog wat jonger was. En ter plekke werd er weer heel veel thee gedronken aan een lage tafel. En niemand die dat besefte. Het is ook een moeilijke te wijzigen of zo.
Nou, grappig dat je dit noemt. Toevallig, dat is echt toevallig, vorige week hadden we een gezin opgenomen. Gezin, want een ouder meisje had met jonger broertje op de arm en een ketel warm water gelopen en was gevallen en waren allebei verbrand geraakt.
Zo.
En tijdens de opname was het zo dat er thermoskannen met heet water op de kamer stonden. Waarbij dit was wel een extreem geval, moet ik zeggen. Waarbij het heel moeilijk uit te leggen was dat dat dus niet verstandig was. En bleek ook al een eerdere verbranding in het gezin geweest te zijn bij een ander kind. Dus in dit geval hebben we echt veilig thuis. En dat is fijn dat we dan zo'n instantie hebben gevraagd om met het gezin samen te kijken hoe ze dit kunnen verbeteren. En nou nog eventjes over die risicogroepen, want dat gaf je goed aan. Dat zijn inderdaad risicogroepen voor de brandwonden onder een vijf jaar. Ja, ik vind dan dus heel fijn dat we dat met de wetenschap signaleren. En vervolgens met de Brandwondenstichting oppakken om dat te vertalen in doelgerichte preventiecampagnes.
Want er is ook nog onderzoek geweest met heel veel interviews om te kijken wat denken mensen erbij, wat weten mensen ervan af. En toen hebben jullie ook gekeken waar zitten de gedragshiaten of de kennislacunes. Wat kwam daaruit?
Ja, als vervolg op die epidemiologische studie, etiologische studie, hebben we met die risicogroepen interviews gehad. Ja. Die dus ook daadwerkelijk een kind hebben die verbrand was. Ja, ik vond dat er best opvallende dingen uitkwamen. Ten eerste, waarvan ik dacht dat men het nu wel wist dat thee gevaarlijk is, werd er nog best vaak gezegd, geen idee dat thee dit kon veroorzaken. Ja, ja.
Het voelt natuurlijk ook als een soort gezellig, onschuldig ding.
Ja, klopt. Ja.
Niet wetende dat, dat het...
Ja. Ja, soms denk ik, misschien moeten we dus op theedoosjes, net als sigaretten, longkanker.
Foto's van brandwonden.
Ja. En ik denk dat de thee-industrie dat nog behoorlijk zal tegenhouden. Of misschien al tegenhoudt.
Of naast de mooie phrases op de Pickwick-dingetjes aan de achterkant. Ja. Let op, kan brandwonden veroorzaken.
Ja, want blijkbaar weten mensen het dus nog niet. Ja. Dat blijkt dan uit de interviews. Ja. En wat ook wel naar voren kwam uit de interviews is... luister, ze moeten toch dingen leren. We kunnen ze niet voor elke beeld behoeden. Waarvan we dan wel denken van een brandwond van 8% die geopereerd wordt met een definitief litteken is wel een vrij grote bult.
Best wel een dikke les.
Ja, een dikke les, ja. En een eenjarig kind, wat het vaak is, is misschien nog iets te jong om het zo te leren. Desalniettemin wordt dit gezegd door ouders die wiens kinderen in een brandwondcentrum zijn behandeld.
Ja. Nu is in een podcast voor huisartsen en er luisteren behoorlijk wat mensen rondom huisartsen ook mee. Wat kunnen wij daar nou aan doen?
Nou, ik denk dat het goed is om gewoon al heel bewust te zijn dat die groep dus at risk is en dat te bespreken in de spreekkamer. En heel concreet, een vertaling van onze studie naar een preventiecampagne is geweest dat we nieuwsbrieven aan ouders heel specifiek op hun termijn, zeg maar hoe oud het kind is, krijgen. Dus een ouder schrijft zich in voor een nieuwsbrief. En dat zou helemaal fijn zijn als het zwangeren zijn. En dan krijgen ze op de periode waarin zij zitten een gerichte nieuwsbrief. Dus zwangeren krijgen een nieuwsbrief waarin wordt geadviseerd om thermometer te kopen voor het badwater. Want het is best ook wel eens lastig, hè? Ze denken, oké, dit badwater is goed. Maar als een baby langdurig in bad zit en een baby heeft een hele dunne huid, een netgeborene, dan moet je aan een andere temperatuur denken dan dat je zelf even voelt het is goed. En is het kindje geboren, krijgen ze een nieuwsbrief over kruikgebruik. En dat dus de eerste jaren van hun leven, waardoor ze heel gericht en persoonlijk benaderd worden. En die nieuwsbrief die kunnen ze aanvragen via een QR-code. Dus het is wellicht goed als huisartsen die flyers met die QR-code in de praktijk kunnen leggen. Of in de wachtkamer.
Ja, en jullie zorgen dat er... Want die flyers in de maak voor wachtkamers ook bij huisartsen, maar misschien ook bij consultatiebureaus. Ja. Een flyer met de QR-code naar de nieuwsbrief. En mogelijk wat tips op die flyer. Zodat je heel veel zwangere of moeders met jonge kinderen, vaders met jongere kinderen komen in de wachtkamer, kunnen dat zien. Dat zou mooi zijn.
Ja, gaan we doen.
Ja, nou, dat is ten eerste. Een link naar die desbetreffende flyer, die kan je natuurlijk vinden in de show notes. Ja. Dat ging over de oorzaken. Is daar nog meer over te zeggen?
Ja, er zijn wat nu ook een grappige... Nou, het is grappig. Je hebt gewoon van die periodes waarin er iets een trend is... waardoor je brandwonden krijgt. En een beetje in onze fase is kinderen van 8 tot 12 die zelf noedels maken.
Oh ja.
Dat is ook hartstikke in. En we hebben dus nu, we zien meerdere schootverbrandingen... Oh ja. doordat ze dat maken met heet water. En dat schaaltje of dat dingetje waar die noedels zelf in zitten... omvalt op hun schoot. Ja, dus dat is iets voor... er zijn vast veel huisartsen die ook met dit soort kinderen te maken hebben.
Ja.
Dus over na te denken.
Neem de noedel mee in je consultatie. Ook als je in een oortje moet kijken. Ja,
ja, ja precies.
Hey, dan gaan we naar het volgende. Dan gaan we meer de kliniek in. De eerste hulp bij brandwonden. Ja, wat is nou eigenlijk echt bewezen?
Nou, best veel. Ten eerste is het heel hard bewezen dat koelen helpt. Tot 3 uur hè, na de brandwond. Dus het advies om direct te koelen... 10 tot 15 minuten lauwstromend water op de brandwond zelf... Hè, omdat anders de patiënt en zeker een klein kind te veel afkoelt... is heel nuttig en we houden van nuttig. En ik denk dat jullie rol als huisarts hartstikke belangrijk is... want het is natuurlijk vaak een hele paniekerige situatie. Ja. Ik weet het ook uit mijn eigen omgeving... als iemand verbrandt uit mijn vriendenkring... dan merk ik een hele andere sfeer natuurlijk... dan dat iemand bij ons binnenkomt. Dan zijn ze al zoveel later. Dus ik kan me voorstellen dat jullie reactie... of jullie eerste hulp bij het ongeval heel belangrijk is... Uitleg wat er gebeurt, pijnstilling, laten koelen, ja, begeleiding. Ja. Dat het heel erg belangrijk is.
Ja. Het is ook een stukje rust brengen, hè?
Ja,
in de eerste, want
precies.
Je moet zo lang koelen.
Ja.
Dan, en dat voelt natuurlijk ook het lekkerst op dat moment voor de pijn.
Ja.
Ja. En het vervolgbeleid?
Ja, hangt natuurlijk heel erg van de brandwond af.
Ja.
Er zijn, die kennen jullie wel, duidelijke verwijzingscriteria. Maar... ik wil eigenlijk vooral meegeven, voel gewoon als je zelf denkt van ik vind het fijn om even te overleggen. Geen enkele drempel om te overleggen. Wij zijn in Beverwijk best wel geneigd om mensen snel te zien. Juist ook vanaf het begin om die rust, educatie te geven. En ook om brandwonden die wat groter zijn, die gepoetst moeten worden, ook vrij laagdrempelig onder sedatie te doen. Omdat... juist de eerste keren als je dat helemaal pijnvrij doet... dat er geen trauma bij het kind veroorzaakt wordt. Ja, waardoor je de hele periode op veel prettige manier kan beleven samen. En ja, natuurlijk hoeft dat niet voor elke brandwondje. Hè? Een volwassene die zich aan de oven verbrandt is wat anders. Maar goed, gewoon een klein kind vanaf 2-3% en je voelt... dat is fijner om eventjes te overleggen of dat het kind daarheen gaat. Geen drempels.
Ja, ja je zegt al, dan verlaag je trauma onder sedatie. Maar ja, ik wil natuurlijk niet graag trauma hebben bij mijn patiënten. Maar ze moeten het ook wel dus bemerken dat het een ding is... vooral die 10-jarige vuurwerkafstekende jongetjes... moet je een beetje de pijn titreren, zullen we maar zeggen.
Oh, we hebben ze te goed behandeld. Dat is de conclusie van onze vuurwerkstudie. Ja, ik denk niet dat ze dan nog verder gestraft hoeven worden door pijn te hebben.
Ja, het is wel een... het is wel iets om te overdenken.
Ja, vooralsnog is het wel echt zo dat we proberen zoveel mogelijk via proza te handelen. Proza, ik weet niet of je het kent, maar dat is een hele leer die zorgt dat procedures, medische procedures zonder angst, pijn of stress ervaren kunnen worden. Met name bij kinderen, maar ook bij volwassenen. En daar zit wel heel veel... theorie achter en wetenschappelijk onderzoek... dat het heel nuttig is om dat te doen. Om geen trauma bij deze procedures te veroorzaken.
Ja, dat begrijp ik heel goed. Bij dingen waarbij je het recidief niet verwacht. Maar als jongetjes, die hebben als hobby om het vuurwerk af te steken. Ik zie het ook bij mijn eigen zoontje. Hij is er moeilijk in te remmen. En hij moet goed begrijpen hoe de gevaren zijn.
Ja.
Ja. Maar ja, andere discussie.
Ja, het is een lastige discussie, denk ik, hoor. En misschien is het ook een persoonlijke iets wat je als ouder... En misschien dat we dat als zorgverlener ook dan liever bij een ouder laten. Het is aan ons niet helemaal, denk ik, om die les te willen geven.
Ja. Je hebt het over verwijzen, hè? Laagdrempelig, eventueel consulteren van het brandwondencentrum en ook verwijzen, zodat soms vanaf het begin af aan al goed kunnen spoelen onder sedatie, et cetera. Hoe wordt er op dit moment doorgestuurd?
Nou, steeds meer. Als we de trends van de afgelopen 10 jaar bekijken, dan nemen we in ieder geval steeds meer kinderen met kleine brandwonden op. En dat heeft ook, denk ik, te maken gewoon dat er steeds minder brandwonden zijn. En dus de capaciteit is om al vroegdrempelig op te nemen. Dus eigenlijk gewoon luxe zorg.
En er zijn dus minder brandwonden wel in de loop van de tijd. Want dat had ik nog niet begrepen. Maar
ja,
dus het gaat eigenlijk de goede kant op.
Ja, zowel... Nou ja, het is heel duidelijk als je over de wereld kijkt, minder ontwikkelde landen, de lage inkomenslanden, die hebben ongelooflijk veel en hele ernstige brandwonden. En hoe ontwikkelder een land is, hoe beter dat wordt. Mm. En zo hebben wij in de afgelopen 50 jaar dat meegemaakt. Mm. Maar als je, nou ja, ik doe zelf onderzoek naar in lage inkomenslanden. Nu actief in Oeganda, maar Bangladesh zijn we ook geweest. En dan zie je waar wij, nou, 50 of 100 jaar geleden waren, dat er gewoon zoveel meer en zoveel ernstige brandwonden opgelopen worden. En die trend van dat het beter gaat, is nog steeds hier gaande. Dus we hebben steeds minder brandwonden, zowel bij kinderen als volwassenen. Om de preventie die we doen, en de welvaart en de preventie die we doen, door de Nederlandse Brandwondenstichting.
Ja, heel mooi.
Ja. Dus daar moeten we heel erg dankbaar zijn voor. Denk ik. Ja. Ja.
En kunnen wij het beter doen als huisartsen in het doorsturen? Wordt er nog veel gemist? Of?
Nou, ik moet zeggen, ik denk dat jullie ons behoorlijk goed kunnen vinden, maar dan zie ik natuurlijk wel degene die bij ons terechtkomen. Heel soms hebben we wel eens een brandwond die polyklinisch verwezen wordt, dat je denkt, had wel iets eerder gemogen. Of wat we wel eens horen is dat de antibiotica gegeven wordt bij brandwonden. Dat is in principe niet geïndiceerd. Ik hoorde toevallig van de week dat een collega van mij een huisarts aan de lijn had die antibiotica had gegeven. En mijn collega legde uit dat het in principe niet geïndiceerd is bij een brandwond. Want we zien niet vaak infectie. En toen zei de huisarts, omdat we altijd antibiotica geven. Ja, dat is natuurlijk een mooie kip-ei.
Nou,
maar
dat doet die huisarts. Deze huisarts geeft nooit antibiotica voor een
deze?
Antwoord. Ik?
Nee. Ja. Nee. Oh, nee. Nee, precies. Nou, heel goed. Nee. Maar dat wordt dus echt nog best wel gedaan. Nee. En soms omdat het dik is en rood is. Maar als je... En dan is het vaak een brandwond op een voet. Ja, en die moet je vooral omhoog houden en met een goede zalf behandelen en is antibiotica echt niet nodig. Dus dat doe je goed.
Ja. Dus goede tip, gewoon omhoog houden, omdat dat is met name daar het probleem.
Precies.
Ja, en het is wel vaker dat er een oppervlakkige infectie kan zijn. Ja. Nou, die kan je. Wat zou je, jij zegt goede zalf, welke zalf?
Nou, het liefst neem je een kweek af om te kijken of een kolonisatie is. Hè. Dus dat is niet eens een infectie, maar dat er toch een bacterie de overhand neemt. Nou, dat is dan heel vaak de Staph aureus. En bij ons, maar ik weet niet of het bij jullie ook zo is, wordt hij meteen getest op resistentie. Nou, eigenlijk bijna is hij gevoelig voor fusidin. Dus als je een brandwond hebt die met Staph aureus gekoloniseerd is, dan kan je heel goed fusidin geven. Nou, mocht hij toevallig resistent zijn voor fusidin, dan is hij meestal wel voor bacterobank gevoelig. Maar in dat eerste stadium, waarbij je echt een diepe brandwond met eschar hebt, dan adviseren wij
eschar, nog zo'n stevige
doodweefsel.
Ja, er hoeft niet zwart te zijn, toch? Het is meer leerachtige huid, zeg maar.
Ja, of dat wittige. Dus het hangt een beetje van. Kijk, soms bij een vlamverbranding heb je dat vaak. Dus echt dode laag, zeg maar. Maar ook bij heet water kan dat de eerste week zichtbaar worden. En wij doen nog steeds, en dat is eigenlijk anders dan jullie in de NAG-standaard hebben, geven we in die eerste fase, dat die eschar er is, flammazine.
Ja.
En die flammazine lost die eschar op.
Als een fibrinolyticum.
Ja, en dat vinden wij nog steeds nuttig. En ik ben er erg voor dat als die eschar er niet is, om vooral geen flammazine te geven, conform jullie richtlijn. En daar zit meteen het verschil. Natuurlijk, wij zien natuurlijk veel meer grote brandwonden die dieper zijn, waarbij je meer eschar hebt.
Ja.
En het dus wel soms nuttig kan zijn.
Ja.
En dat helpt ook wel tegen dus die kolonisatie en die niet geïnfecteerde, maar ogenschijnlijk rode, in ieder geval dikke brandwonden.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja, we zijn even van verwijzen, zijn we toch naar de acute behandeling. Maakt niet uit.
Nee.
De huisartsen die bewegen flexibel mee met hun brein, denk ik.
Precies.
Oké, nou, er zijn al een aantal zalven nu langsgekomen. Dus de fusidine, de bactroban en de flammazine. Maar je zegt eigenlijk, aanvankelijk hoef je dat allemaal niet te gebruiken. Maar moet je het gewoon goed afdekken. De NAG-standaard zegt paraffinegazen en dan om de dag verbinden. En nou ja, er worden nog een aantal andere dingen genoemd. Vind ik het altijd een beetje ingewikkeld worden. Want zo vaak zie je het niet. Je hebt het niet direct in de vingers als je dan de siliconen, hydrocolloïdverbanden, schuimverbanden. Wat vind jij hiervan?
Ik kan me voorstellen dat het heel ingewikkeld lijkt. Goed om te beseffen dat als een brandwond oppervlakkig is, en dan bedoel ik dus zeg maar het kopje thee dat al een tijdje stond, een oppervlakkig tweede graad brandwond, en daar kan je altijd over overleggen of dat het is, dan geneest het sowieso wel. En dan maakt het niet zo heel veel uit wat je erop doet. En zelf denk ik dan, doe vooral iets op wat zo prettig mogelijk is voor de patiënt. En er zijn inderdaad verbanden die je kan laten zitten, waaronder een wond dan in 1-2 weken geneest. Bijvoorbeeld een schuimverband. Dat zou zelf mijn voorkeur hebben. Maar paraffinegaas, zoals in jullie protocol staat, zoals jij net zei, kan ook prima.
Ja. Ja, en dan moet je die dan om de dag verschonen. Terwijl een schuimverband kan je dus 1-2 weken laten zitten.
Ja. En dan heb ik het dus over de oppervlakkige brandwonden. Ja. Want als het dieper wordt, en dat zie je dan ook, ja, of vooral op basis van wat er gebeurd is. Maar als het dan dieper blijkt na een week, dan is er wat anders aan de orde en dan overleg je weer.
Ja. En ja, als je daar dus over twijfelt, is dit nou middermaal of wat dan ook, dan kan je dus altijd overleggen met jullie.
Zeker.
Begrijp ik wel uit je woorden. En is hier nog iets uit de wetenschap dat hier nog richting geeft aan van je moet dat of dat verband doen? Of is dat allemaal, zoals je net vertelt, kijken naar wat is handig voor de patiënt?
Ja, het is eigenlijk bizar hoe weinig goede wetenschap op dit gebied er is. We gaan zelf wel proberen subsidie te krijgen om dit nou eens goed in kaart te brengen. Van welke verbandmiddelen zijn er en welk effect heeft het op de wondgenezing? En hoe brengen we het nou zo in kaart dat je samen met de patiënt kan kiezen wat het beste bij hem of haar past? En de ouders natuurlijk. Ik heb zelf heel veel zin om dat te gaan doen. Omdat het inderdaad nog best wel willekeurig is.
Ja.
Dus ik hoop dat we die subsidie binnenkrijgen.
Ja, ja, mooi. Nou, we hadden het net al hiervoor een stukje over verwijzing. Ik wil nog even iets aanstippen daarover. Namelijk dat ik kan me voorstellen dat de verwijzing naar een brandwondencentrum soms wat minder snel gebeurt, omdat er ook een stukje soort schaamte zit. Misschien bij de dokter van, nou, dit moet ik toch zelf kunnen. Of bij de patiënt dat er een, misschien ook een stukje schaamte van, nou, dat had ik moeten voorkomen of iets. Merk je dat ook of niet?
Nou ja, goed dat je dit zegt. Want eerlijk gezegd realiseer ik me dat helemaal niet. En dat misschien de drempel hoger zou maken. Er is vooral sprake van schuldgevoel bij ouders. Dus schaamte ook wel, maar met name schuldgevoel. En we proberen dat ook vooral er te laten zijn, dat ze dat niet te veel wegduwen en daar aandacht voor te hebben. En daar hebben we ook heel veel begrip en zorg voor, middels onze psychologen. Dus ja, ik zou vooral zeggen, laat het geen drempel zijn om in te sturen.
Ja. Wat doe je nog meer wat belangrijk is voor de huisarts om te weten?
Nou ja, kijk, als iemand opgenomen wordt, dan is het gewoon ongelooflijk wat een team er klaar staat aan dokters, maar paramedici, verpleegkundigen die zo gespecialiseerd zijn in brandwonden. Ja, dat het vrij luxe, maar ook vaak nodige zorg is. Dus het is wel goed om te realiseren dat dat voor een patiënt vaak heel fijn is. Mm. En natuurlijk heb ik het over ernstige brandwonden of verwijzingen soms uit een ander ziekenhuis. Mm. Dat mensen zeggen, oh, ze voelen het wel vaak als een warm bad. Mm.
Niet dus, te warm.
Niet te warm, nee. Maar dat er gewoon binnen de eerste 2-3 dagen hebben ze gewoon 8 disciplines aan hun bed. Ergotherapie, fysio, psychologie, medische microbiologie, brandwondenartsen, chirurgen, plastisch chirurgen. Dus er gebeurt veel. En we hebben natuurlijk wat extra mogelijkheden in diagnostiek en behandeling. Diagnostiek hebben we bijvoorbeeld een LDI-scanner. Dat is een laser Doppler imaging, waarbij je de brandwond in beeld kan brengen. En die meet de doorbloeding van de wond en daarmee heel betrouwbaar hoe een wond zal genezen. Hmm. Dus daar we in het begin vaak ook wij nog denken van, waar kant gaat het op? Kan je zo'n scan doen en dan laat hij, dat mapt hij, dus dat laat echt tot een millimeter zien hoe een wond geneest.
Krijg je daar nou betere littekens van?
Nou, in die zin krijg je een betere behandeling ervan, omdat je dan in een vroeg stadium ten eerste de patiënt beter kan informeren. En je kan je behandelingen wel beter op aanpassen. Dus als je ziet, dit gebied moet sowieso geopereerd worden, kan je dat in een vroeger stadium doen. En daar zijn we ook nu allerlei studies aan het doen. Dus dan doen we inderdaad zo'n LDI en dan gaan we met de patiënt bespreken. Wil je liever vroeg of laat geopereerd worden? Daar hebben we ook weer keuzehulpen voor. En nu zijn we aan het kijken van, is het nou inderdaad beter om dan die gebieden die sowieso diep zijn, vroeg te opereren. Het is wel goed om je te realiseren dat we therapeutisch wel meer mogelijkheden hebben. We hebben bijvoorbeeld een enzymatisch debrideren, Nexobrid heet dat dan, waarbij je bij handverbrandingen in een vroeg stadium heel specifiek het dode weefsel weghaalt, wat uiteindelijk een beter litteken geeft. Ja. Dus ja, we hebben wat dat betreft wel nuttige, ja, meer dingen, ja, in huis. Ja.
Weet je dat ik daar ooit nog een onderzoek naar heb gedaan in de tropen voor papaya te gebruiken? Ik kan ook echt geen papaya meer eten.
Snap ik. Nou, leuk dat je het zegt.
Met papaya samen, maar dat is dus een fibrinolyticum.
Ja, nee, dat is leuk dat je het zegt. Het wordt nog steeds gebruikt. En sterker nog, een verpleegkundige uit Rotterdam, het brandwondencentrum al daar, is een fanatiek gebruikster ervan in Afrika. Dus die doet ook daarmee onderzoek. Mooi. En dat wordt zeker alsnog, nog steeds in Afrika gebruikt.
Ja.
Om die reden, wat jij zegt.
Ja, heel mooi. Het werkt echt heel goed, ja.
Ja.
Ja, ook heb ik nog een onderzoek gedaan over vruchtwaterzakvliezen. Ja, maar dat wordt niet zoveel gedaan, hè?
Nee, dat gebruiken wij nu niet meer.
Nee, als wondbedekker, nou ja.
Ik denk wel dat het misschien nuttig is, hoor. Maar misschien ook omslachtig.
Ja, ik denk het wel. Bewaar ze maar eens allemaal. Zo'n litteken, wanneer kan je dat verwachten? Wat zijn nou wonden die daar meer gevoelig voor zijn?
Ja. Nou, het heeft heel veel te maken natuurlijk met de diepte van de brandwond. Mm-hmm. En dan is het vanaf middermaal dat het een brandwond kan geven. Dat is, zeggen jullie, niet zoveel. Maar als een, ik laat het altijd zien aan de doorsnede van de huid. Maar als je de ledenhuid hebt, dan heb je in de oppervlakkige ledenhuid nog veel capillaire. Mm-hmm. En veel adnexen als haren en zenuwen. En als een brandwond tot daar reikt, kan het nog vanzelf binnen 2 weken genezen. En geneest het over het algemeen zonder litteken. Maar als het dieper zit, dan zitten er minder goede cellen in die brandwondbodem. Duurt het langer dan 2,5 week. En geeft het wel een litteken. Dus dat is wel een duidelijk stadium wat jullie kunnen aanhouden. Als het langer dan 2,5 week duurt, geeft het een litteken. En als dat klein is, is dat allemaal niet zo erg meestal. Maar als het substantieel groot is, of als het op een gebied is, hè, bijvoorbeeld vingers, waar een litteken extra lastig zijn, is er dus wel eens reden om dan een huidtransplantatie te doen. En die huidtransplantaties geven over het algemeen een betere kwaliteit litteken. Niet geen litteken, maar een betere kwaliteit.
In de zin van pijn, soepelheid, gevoel?
Ja, dus met name de strakheid. Dus minder soepeler inderdaad. Ja. En je hebt nog bepaalde gebieden op het lichaam die meer littekens geven. Want daar vroeg je ook net naar. En dat is bijvoorbeeld op de borst. Daar krijg je over het algemeen sneller verdikte littekens.
Ja. Heb je dan in de wondbedekking daar nog een mogelijkheid in om de littekens te verminderen?
Ja, dat is een goede vraag. Het belangrijkste is om de wond niet gekoloniseerd te krijgen. Dus inderdaad goed af te dekken. En verder is de diepte het allerbelangrijkste hierin. En daarmee is koelen dus wel het allerbelangrijkste wat je kan betekenen als huisarts of patiënt. Ja. Want dat helpt echt in de diepte en dus in het wel of niet littekenvorming.
Ja. En dan zeg je goed schoonhouden, proberen dat het niet gekoloniseerd wordt, dus afdekken. Het schoonmaken van de wond met een desinfectant, met een chlorhexidine-achtig middel, dat wil je juist niet, hè? Want dan geneest de wond minder goed, toch?
Ja, gewoon met water noemen we het.
Gewoon water,
ja.
En die Prontosan of zo?
Ja, wordt ook wel gebruikt. Ook nog wel bij ons.
Maar is dat nodig? Of is gewoon water, en volgens mij altijd water en zeep, voldoende?
Ja, wij zeggen ook gewoon douchen.
Gewoon douchen?
Thuis, ja. Dus als je verbandwissel doet, gewoon badwater. Ja. Dus douchewater, ja.
Met zeep?
Mag, zeker.
Ja. Moet je dan ook een beetje schrobben?
Nou, schrobben kan denk ik op zich geen kwaad, maar het geeft wel pijn. En dan is de vraag, wat is het nut ervan? Kijk, als er overal blaarresten zijn, dan geeft dat wel viezigheid. En we zeggen dus wel altijd alle blaren eraf. En soms heb je ook, met name met flammazine, dat het zalfbeslag geeft, met name bij diepere plekken. Kan ook niet kwaad om eraf te halen, behalve dat het pijn doet. Dus daar waar het pijn doet, is het ook weer niet heel erg belangrijk om dat vaste zalfbeslag eraf te halen.
Ja.
Maar blaarresten zeggen we altijd gewoon lekker verwijderen.
Ja, terwijl als het kleine blaartjes zijn, echt mini blaartjes, dan laat je ze ook wel eens gewoon zitten.
Ja, dat is weer een andere tak van sport. Dat is als je een kleine brandwond hebt met een blaardak, dan kan je ervoor kiezen om dat blaardak als een soort natuurlijke pleister te gebruiken. Dan knip je hem in, dan laat je het vocht helemaal eruit lopen en dan leg je inderdaad die blaardak aan, dat blaardak. En dat geeft hem, ja, pijnvrije, natuurlijke pleister. Ja. En dat is wel heel fijn. Maar dat zijn echt dus kleine, circumscripte brandwonden.
Ja. Ja. En dan, daarna, kunnen we dan nog iets aan de littekens doen?
Ja, nou, mijn advies is als iemand echt veel last heeft van littekens, dan verwijzen naar een littekenspreekuur. En wat we daar doen, is eerst ten eerste weer educatie van wat is een litteken en wanneer is het het meest actief. Dat is overigens 3 tot 6 maanden na genezing. Dus als iemand 4 maanden na genezing zit en die heeft wat last, helpt het al heel erg om te zeggen dat het de meest actieve fase is. En dat het na een half jaar het uit gaat doven. Na een jaar is bijna, nou, zeg maar 80% uitgedoofd. En het tweede jaar nog 20%. Dus, en in die actieve fase is het rooier, dikker, jeukeriger. En die activiteit kunnen we wel remmen met middelen. Siliconen bijvoorbeeld. Siliconenpleister of gel. Die dekt het af. Die zorgt dat de hydratatie beter is. Of met drukkleding. Dus dat drukkleding wordt dan op maat gemaakt. Waardoor het litteken constant druk krijgt, waardoor de activiteit geremd wordt. Dus mensen zijn daarvoor welkom als ze echt klachten hebben.
Ja.
En als een litteken natuurlijk functionele klachten geeft, als je vinger niet meer goed kan strekken, dan is een operatie eventueel geïndiceerd door de plastisch chirurg, waar mensen ook welkom voor zijn. Of wat er ook veel gedaan wordt, is lasertherapie. En dat is met name om de kleur meer op eigen kleur te laten lijken. Dus er zijn zeker wel mogelijkheden hoor, om een litteken te behandelen.
Ja. Ja, en dan heb ik nog 2 vragen tot slot.
Ja?
Ten eerste de ernst inschatten en ten tweede ook nog even over mishandeling. Hoe krijg je daar signalen voor? Die ernst inschatten. Het bepalen van de ernst van de brandwond is soms wel lastig. Met name de diepte of misschien ook wel een bepaalde plek waar het op zit. Heb je daar nog tips over?
Ja, het is vooral de diepte die in het begin lastig inschatten is. Dat is ook voor ons nog steeds zo. Waarbij ik altijd hamer op dat het verhaal, hoe het gebeurd is, meer zegt dan wat je ziet aan de brandwond. Belangrijkste tip is, laat je niet verleiden om in het begin dus een uitspraak daarover te doen. Als het een roze wondbed is en je denkt van, oh, dat komt allemaal goed, het is binnen 2 weken genezen, geen litteken. Laat je niet verleiden door dat te zeggen, want dan valt het heel erg tegen. Dus dat is denk ik een belangrijke tip. En uitleggen dat het nog kan verdiepen. En ook dat het natuurlijk in de eerste 24 uur ook nog groter kan worden. Hè? Dus ja. Roodheid kan nog blaar worden. Dus patiënten zien jullie altijd de dag daarna terug. Dus dat is belangrijk, denk ik. Dat je niet te stellig in het begin oordeelt over die brandwond. Ja.
Kan je even kijken.
Ja, dat is het.
Ja. Nou, en dan tot slot de...
Mishandeling.
Tekenen van mishandeling, ja. Wat kan je zien?
Ja, dat is natuurlijk iets waar we een hele podcast over zouden houden. Eigenlijk is het belangrijkste, denk ik, als je het over brandwonden en mishandeling hebt, dat je nadenkt in hoeverre een kind veilig is in de omgeving waar het is gebeurd. Dus nee dus eigenlijk, hè, als het om een 1-jarig kind gaat die blijkbaar niet in een veilige omgeving is geweest, omdat er of thee stond waar ze bij konden, of er was geen ouder in de buurt. Dat heet dan verwaarlozing, hè? Neglect. Ook daar hebben we onderzoek naar gedaan. We hebben gekeken naar een cohort kinderen die bij ons in brandwondencentra zijn behandeld. En die hebben we met een expert panel gecodeerd in hoeverre we vonden dat er sprake van verwaarlozing was. En dat vonden we in 56% van de gevallen.
Van de
gevallen die bij ons binnenkwam.
Van alle gevallen die binnenkwamen, ja, is kinderen. 56% vond je dat er een mate van neglect was.
Ja, en dat is natuurlijk van hoe codeer je dat natuurlijk. Het was ook een panel van kindermishandeling experts. Maar ja, het feit dat iets gebeurt is natuurlijk al dat er dus blijkbaar te weinig toezicht was. Ja. Blijkbaar had een kind toegang tot een gevaarlijk instrument, thee, kachel,
vuurwerk,
precies. Het hangt natuurlijk heel erg van je definitie van verwaarlozing af. Maar ik denk dat het goed is. Kijk, je kan ook andersom denken. Hè, van wij vinden het allemaal normaal, en zeker in de brandwondencentra is dat een risico, dat een kind thee over zich heen krijgt. Ja, eigenlijk moeten we het helemaal niet normaal vinden. We vinden het nu ook niet meer normaal dat een kind achterin zit zonder gordel. Dat hebben we ook geleerd. Dat is eigenlijk cultuur, opvoeding.
Het moet normaal worden om daar zorg voor te dragen.
Precies.
Ja, om dat gek te vinden dat het zo bereikbaar is, zo'n glas thee.
Precies. En eigenlijk blijven we juist met die gekke thee achter daarin.
Ja, gek,
want dat gebeurt nog. En je kan wel zeggen, er wordt heel veel thee gedronken. Ja, is goed. Maar ik vind dit gewoon nog heel veel gebeuren.
Ja. Met grote gevolgen.
Ja.
En dat is misschien ook wel goed om te realiseren als een kind met een brandwond komt. Eerste hulp geef je dan. Om even een herinnering bij jezelf te voelen van, nou, nog eens even die ouders op het spreker vragen.
Ja.
Daarna nog even kort een gesprek aangaan. Ligt natuurlijk aan hoe groot de brandwond is.
Nou, weet ik niet, want het is misschien hoe het ontstaan is. Is dat belangrijk, hè? Van, was dat inderdaad op een verwaarlozing manier? Mm. Ik denk dat het een hele goede is. En dan zou ik inderdaad aanraden om dat even na een tijdje te doen.
Ja,
want
inderdaad.
Vaak zijn ze in de heet van de strijd nog erger. Zijn er vele emoties. Doen wij het ook niet, hoor, op dat moment. Maar het is wel degelijk nuttig om het op een later moment te doen.
Ja.
Ook daar hebben we natuurlijk met allerlei landelijke groepen veel aandacht voor. Van hoe kunnen we nou die tweede keer, derde keer voorkomen?
Ja, het zit niet in mijn systeem om dat structureel te doen. Maar dat zou wel een hele mooie zijn om dat voorlichtingsmoment nog even te pakken.
Ja.
Want dat is natuurlijk een risicovol gezin dan. Of ze hebben ervan geleerd. Ja, en dan die eerste tips wat je al gaf bij het begin. Om zo'n flyer neer te leggen. Nieuwsbrief waar ze zich op aan kunnen sluiten. Mensen. En dan per fase de juiste tips krijgen.
Ja.
Nou, ook een mooie. Ja.
Ja, zeker.
Nou, zo zijn we toch aan het eind gekomen van een lange, maar heel leerzame uitleg van jou. Missen we nog dingen? Zijn er nog meer dingen die je mee wil geven aan de luisteraar?
Nee, ik vind het heel leuk om samen te werken. Dus voel vooral geen drempel om advies in te winnen. En aan de andere kant, ook door deze podcast een beetje praten met jou... realiseerde ik me ook dat we misschien wel vaker samen kunnen werken... dat als een kind bij ons heeft opgenomen gelegen, of een volwassene trouwens... en nog hulp behoeft, waar we vaak de thuiszorg voor inschakelen... verbandwissels, voor een korte periode, dat we misschien ook wel... wat vaker kunnen vragen of jullie als praktijk dat kunnen leveren.
Ja, zeker. Ik kan het voor iedereen spreken. Maar stel dat je inderdaad een periode van 2 weken tussendoor... Ja, moet je daar dan helemaal thuis voor inschakelen? Of kunnen we even meekijken, de wissels doen? Ja. En dan de wond daar tijdens ook in de gaten houden.
Ja.
Zeker. En dat kan je ook gewoon even vragen aan de huisarts of daar ruimte voor is.
Nou, ik denk dat het een leuk idee is ook om... wat meer feeling te krijgen. Ja. En dat is vaak niet eens 2 weken. Het is bijvoorbeeld de periode tussen opname en een operatie in. Ja. Dus dat is vaak een week, max.
Okay. Ja, zeker. Ja, zeker doen. Luisteraars, de volgende podcast die gaat over pre-banken en debanken. Dat is met 2 kinderartsen. En die gaan uitleggen over wat je ook tegen desinformatie kan doen. En alle terminologie uitleggen. Als een soort vaccin tegen desinformatie. Wat je als huisarts kan doen en wat je ook mee kan geven aan de patiënt. Annabeth, heel veel dank voor deze uitleg. Luisteraars, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!